Openbaring hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 14. Openbaring 11, vers 1 tot en met 14. Daar lezen we het volgende. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten en meet die niet. Want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze twee getuigen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op straat, op de straat van de grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun heren gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien 3,5 dag en ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen, zijn blij en verheugd over hen. En ze zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Maar na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En te diep uren kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in. En 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbij. Zie, het derde wee komt spoedig. Nou, u weet dat in hoofdstuk 8, vers 13, worden 3 weeën aangekondigd. 3 keer wee, wee, wee. En dit is het tweede wee wat over deze wereld zal komen. Het gaat in dit gedeelte. We hebben tot nu toe een beetje nagedacht over dat wat er wereldwijd gebeurt. En nu wordt als het ware de schijnwerper gezet op Jeruzalem. Het gaat nu om dat wat er in Jeruzalem gebeurt. Dus we gaan vanavond eens even kijken wat zich in die tijd afspeelt in Jeruzalem. Nou, we hebben het hier over de tussentijd. De tussentijd tussen de 6e en de 7e bazuin. Ja? Want de 7e bezuin, die wordt pas in vers 15 geblazen. Dus dit is eigenlijk voorafgaand aan de 7e bezuin in Openbaring. Nou, het gaat hier dus om de tempel. Het is heel interessant. Hier wordt over de tempel gesproken. Maar aan het einde van dit hoofdstuk ook. Voor het eerst. Kijkt u maar in vers 19... van hoofdstuk 11, Openbaring 11, vers 19, daar staat: en de tempel Gods. Welke tempel? In de hemel. Kijk, we moeten nooit vergeten dat als het straks hemelvaart is, dan is er Jezus naar die tempel gegaan. En in die tempel heeft hij voor ons een eeuwige verzoening bereikt. Hij is als hoge priester met het bloed de tempel binnengegaan. En in de hemelse tempel heeft hij voor ons de grote verzoening volbracht. Dus die tempel die ooit hier op aarde gestaan heeft, of dat huis wat Mozes gebouwd had, het tabernakel, dat waren maar afbeeldingen van de ware tempel. Nou krijgen we hier aan het einde in Openbaring 11 te maken met die ware tempel. Die echte tempel die Nebukadnezar niet verwoest heeft. Die ook Titus niet kon verwoesten. Maar die er altijd geweest is. Die tempel van God. En daar staat ook, die tempel God die in de hemel is, ging open. En wat zien we dan? En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Nou, daar hebben we de verbondsark. De ark des verbonds. En je ziet dan eigenlijk in dit stukje dat de overgang plaatsvindt van Gods handelen met de hele wereld naar Gods handelen in de eerste plaats met zijn volk Israël. Want dan gaat het om de tempel. Dan gaat het om de vrouw met de 12 sterren. Dan gaat het om al die dingen die plaatsvinden rondom Israël. Nou, een van de dingen die mij hier opvalt, dat is dat er in die tijd, in de grote verdrukking, dus een tempel zal zijn in Jeruzalem. Want er wordt hier heel duidelijk gesproken, meet de tempel Gods. Er staat zelfs bij de tempel Gods. Niet de tempel van de antichrist, maar er staat heel duidelijk de tempel Gods. Ik weet niet of God zich eraan verbonden heeft. Maar het is toch de tempel Gods. Want hij staat op de plaats waar God die tempel wil hebben, op de tempelberg. Die tempel, om welke tempel gaat het dan? Het is wel degelijk de tempel waarover Paulus schrijft in 2 Thessalonicense 2. Laat het maar even opslaan. 2 Thessalonicense 2 vers 4 of vers 3. Daar wordt gesproken over de mens der wetteloosheid. En als er gesproken wordt in 2 Thessalonicense 2 over de mens der wetteloosheid, dan wordt daar de antichrist mee bedoeld. Die zich voordoet als Christus. Maar die godslasterend is. En daar hebben we het zondagavond ook over gehad. We hebben gezien, er zijn allerlei processen gaande. Ondergrondse processen die heel, ja, niet zo duidelijk zijn. Maar deze wereld wordt in het denken voorbereid voor de antichrist, hoor. Ik noem maar een paar dingen. 40 jaar geleden, nou misschien 30 jaar geleden, was het zeer ongebruikelijk dat een jongen en een meisje samen gingen wonen voordat ze gingen trouwen. Wij noemden dat hokken. Kent u dat nog? Nou, en iedereen wist het van, oh, die zijn nog niet getrouwd en die wonen nou al samen. Nou, dat was eerst een discussie. Toen gebeurde het af en toe eens. En nu? Zie je wat er met het denken gebeurt? Ik weet nog heel goed dat voor de eerste keer een discussie gevoerd werd over abortus. Nou, de kranten stonden er bol van. Nou, er zijn processen gaande geweest. De regering heeft het overgenomen. En nu? Zie je wat er met die processen gebeurt? Dat is nou die strijd in de hemel. Ja? Waar we ook zondagavond over gelezen. En er kwam strijd in de hemel. En de engelen die streden met elkaar. Er is een gigantische hemelse strijd gaande. En die strijd die wordt uiteindelijk hier op aarde uitgevochten. Maar bepaald in de hemelse gewesten. Daar wordt de strijd bepaald. Het is net zo'n beetje als Jozua. Jozua die hier beneden aan het strijden was. En Mozes, Aaron en Hur die stonden op die berg. En waar werd nou de strijd beslist? Op die berg. En hier beneden werd de overwinning behaald. Ja? Nou, dat gebeurt er eigenlijk ook in de negatieve zin. Er wordt in de hemelse gewesten een gigantische strijd geleverd. En dat zien wij niet, dat is buiten ons gezichtsveld. Maar het is wel zo dat als wij ons in deze wereld niet volledig toewijden aan de Heer, dan heeft die macht in de hemelse gewesten vat op ons leven hier op aarde. En dan kunnen we ons zonder dat we het weten inzetten voor de verkeerde strijd. Vandaar dat Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Onbewust kunnen we ons dan ten dienste stellen van de ongerechtigheid, zoals Paulus zegt. Stel je leden dan ten dienste van de gerechtigheid. Ja? Nou, en ik heb soms wel het idee dat Satan behoorlijk bezig is om christenen eigenlijk een beetje de moed er weg te halen. Christenen te ontmoedigen. Satan die maakt heel wat succes. En er kan soms een verkilling plaatsvinden. Nou, hier staat in 2 Thessalonicenzen 2 dat er iemand komt, de mens der wetteloosheid. En dan staat er, laat niemand u misleiden, in het derde vers van 2 Thessalonicenzen 2. Op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen. En de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs. De tegenstander. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. De tegenstander. Zo wordt heel letterlijk de engel uit de afgrond genoemd. Waar we het straks even over gaan hebben. De verderver. De tegenstander. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heeft. Hij wil niet God aanbidden. Hij wil gelijk zijn aan God. Hoger dan God kan natuurlijk niet. Maar hij wil zich tegen God verzetten. En wat staat er dan? Zodat hij zich in de tempel Gods, ook in diezelfde uitdrukking, zie je het staan? In de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij, niet God, maar dat hij een God is. Dat hij dezelfde wil zijn als God. Dat hij God is. Hij zet zich in de tempel. En als de antichrist zich in de tempel zet, om zich als God te laten aanbidden, dan hebben we te maken met dat waar de Heer Jezus over spreekt. Dat is de gruwel der verwoesting waarover Daniël spreekt. En dat zal plaatsvinden, en misschien weet u waar ik het over heb, dat zal plaatsvinden in het midden van de grote verdrukking. En de grote verdrukking wordt in het boek Daniël 9, aangekondigd als de laatste jaar weken, de laatste 7 jaar die Israël door zal moeten maken voordat God tot zijn doel komt met Israël. En deze laatste jaarweken, we zullen er straks nog iets over lezen, wordt in 2 stukjes geknipt. 2 stukjes van 3,5 jaar. 2 stukjes van 1260 dagen. Hebben we hierover gelezen. 2 stukjes van 42 maanden. Want dat is allemaal 3,5 jaar. Reken het maar uit. Ja? Dus dat is die laatste 7 jaar. Dus, wij moeten niet gek opkijken dat binnenkort, misschien maken we dat wel een klein beetje mee, voordat de gemeente nog net weggenomen wordt. We kunnen al best wel wat meemaken, want ik weet niet of u het gelezen heeft in de krant, maar vanaf augustus kunt u een paspoort kopen met een gezichtsprofiel, een digitaal gezichtsprofiel erop. Dus dan gaan wij ons al identificeren met lichamelijke kenmerken. Nou, dat is al heel dichtbij wat er staat als je dat getal 666 niet hebt. Ja? Nou, dan hoor je er niet meer bij. Nou, dat is al heel dichtbij en het volgende is dat niet alleen een gezichtsprofiel digitaal op het paspoort gebracht wordt, maar ook een vingerafdruk. Want anders kom je Amerika niet meer in. Want Amerika stelt dat heel duidelijk als voorwaarde. Ziet u die, nogmaals, ziet u die processen zich voltrekken? Het zijn allemaal die processen. En die processen die komen niet uit de hersens van de mens hoor. Maar die processen die worden van bovenaf ingegeven. Voor mensen die zich openstellen, die niet de bescherming hebben van de Heilige Geest. Nou, en dan word je zo helemaal geladen ermee. Nou, en dat gebeurt er vandaag heel duidelijk om ons heen. Nou, die tempel, we zouden mee kunnen maken dat er een begin gemaakt wordt met die tempel. En het zou heel goed kunnen zijn dat er op de tempelberg binnenkort een tempel zal verschijnen, waar Israël van zegt, dit is het huis van God. En waar de Joden hun plaats hebben om God te aanbidden. Dat zou heel goed kunnen. En er zullen misschien heel veel gelovigen zijn die zeggen, nou, daar gaan we mee helpen. Daar gaan we geld voor inzamelen. En dan gaan we, dan worden we helemaal enthousiast, want dan zeggen we, nou komt Christus terug. Want nou is die tempel er. En dan gaat het om de verkeerde Christus. Hè? Nou, die tempel, daar wordt aanbeden. Kijk maar, hè, daar staat, als we weer even terug gaan naar Openbaring 11, dat die tempel gemeten moet worden. En niet alleen de tempel, maar ook het altaar. En nou komt er iets heel geks. Maar er staat er ook hen die daarin aanbidden, moeten gemeten worden. Nou, dan denk je wel, hoe moeten die mensen nou gemeten worden? Moet de lengte gemeten worden? Of wat moet je nou meten aan deze mensen? Nou, u weet waarschijnlijk wel, er staat op een gegeven moment in de Bijbel dat ook Belsasar gemeten werd. En dan staat er, u bent gewogen. Gewogen, menen, tekel, upsim, gewogen en te licht bevonden. Als God zijn meetmatje ernaast legt, dan zegt God, nee, dit is het niet. Weet je, in deze tijd leven wij. In deze tijd leven we, broeders en zusters, dit is het meetlatje van God, hoor. En er is heel veel christelijke beleving. Er gebeurt heel veel en er worden soms van allerlei christelijke uitingen en ik weet niet wat allemaal gedaan. Maar leg alsjeblieft het meetlatje ernaast. Nog iets. Daar staat, mij werd een riet gegeven. In het Grieks wordt daar een woordje gebruikt, daar staat er rapdos. En rapdos, dat is hetzelfde woord als roede. Een roede. Mij werd een roede gegeven om te meten. Dat is heel wat anders dan het gouden meetlint wat je in Ezechiël tegenkomt, want dan hebben we nog een tempel. Aan het einde in Ezechiël wordt een hele mooie tempel omschreven. Met allemaal gebouwen. Zo'n mooie tempel had zelfs Salomo niet. En dat is de tempel tijdens het Vrederijk. Dat is de tempel waar de Jezus zich aan verbindt. Maar dat is een heel andere tempel dan deze tempel. Nou, je ziet hier dat deze tempel wordt als het ware, wel komt onder het oordeel van God terecht. Nou, het gaat hier niet alleen om de tempel. Het gaat hier niet alleen om het altaar. Niet alleen om hen die daarin aanbidden. Waar de Heer eigenlijk afstand van neemt en zegt, dit is mijn tempel niet. Maar dan staat er iets heel wonderlijks. Dan staat er, laat de voorhof van die tempel er maar buiten. Want die behoort mij op dit moment niet toe. Die is voor de heidenen. En die heidenen, die staat, daar staat er, die zullen de stad vertreden 42 maanden lang. Dat is ook 3,5 jaar, hè? Ja? De heidenen zullen de stad vertreden 3,5 jaar lang. Hier zie je eigenlijk, ja, misschien is het goed om die 3,5 jaar even te pakken, wat ik net ook al zei, uit het boek Daniël. Daniël, hoofdstuk 9. Daar hebben we dan die laatste 7 jaar, die God gepland heeft om tot zijn doel te komen met Israël. Want uiteindelijk lezen we dan dat na deze week, na deze jaarweek, de zonde eens en voor altijd voorbij is. Dat Israël volkomen gerechtvaardigd wordt en dat alle beloften vervuld zijn, zoals u in het 24e vers van Daniël 9 kunt lezen. Maar als we kijken naar vers 27 van Daniël 9, Daniël 9 vers 27, daar staat, Daniël 9 vers 27, en hij zal het verbond, welk verbond? Dat is het verbond wat gesloten wordt, schrik niet, tussen de antichrist en het Joodse volk. Het is niet voor te stellen. Maar er wordt over gesproken in de Bijbel. De Joden zullen, dat zal gebeuren wat er in Jezus zegt, straks zal er een ander komen. En die zullen jullie aanvaarden. In Jesaja daar staat, jullie zullen een verbond met de dood sluiten. Maar dat verbond zal verbroken worden. Dus hier zie je heel duidelijk, er zal een verbond gesloten worden. En het zal voor velen zwaar worden. Een week lang. 7 jaar lang. Maar in de helft van deze week, dus na 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen, laat ik het maar even noemen, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Zo van, hij verbiedt het offeren aan God. Hij zal het hele Joodse godsdienstig leven van het een op het ander moment gaan verbieden. En wat staat er dan? En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot aan de volleinding toe. En waartoe vastbesloten is dat zich zal uitstorten over wat woest is. Nou, daar komt de ware aard van de antichrist. Je ziet hier eigenlijk dat deze, ja, dat Jeruzalem in de eerste plaats een plaats zal worden waar de heidenen leven en Jeruzalem zullen vertrappen. Nou, op dit moment is Jeruzalem officieel in handen van het Joodse volk. Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd Jeruzalem het gebied van Israël. Nou, u weet dat ze de Gazastrook afgestaan hebben. U weet dat ze grote delen van de westelijke Jordaan-oever afgestaan hebben. Dat ook Jericho, Bethlehem. Ze geven heel veel gebied prijs. Menselijk gesproken zou je ook kunnen zeggen van, dit is eigenlijk hetgeen wat het meest voor de hand ligt. Kijk, de Palestijnen die hebben daar eeuwen gewoond. Ze hebben daar ook een boerderij, die zou ook kunnen bestaan. Ja? En die zeggen, ja, maar waarom mogen wij hier niet leven? En dan komen de Joden erin, die zeggen, ja, maar een paar duizend jaar geleden waren we hier ook. En dan krijg je dat conflict. Tussen de Palestijnen die recht denken te hebben op het land en nergens anders kunnen. En Israël. Nou, u begrijpt wel, dit is politiek gezien een onoplosbaar probleem. En dan komt straks Jeruzalem. Van wie is nou Jeruzalem? En ik denk dat Jeruzalem straks internationaal gebied wordt. Dat Jeruzalem onder toezicht komt van de Verenigde Naties. En dat Jeruzalem als het ware een internationale stad wordt. Niet Palestijns, niet Joods, maar gewoon internationaal. Dat zij het gezag hebben over Jeruzalem. Omdat het anders niet opgelost kan worden. En dan zal inderdaad het Joodse volk de gelegenheid krijgen om daar een tempel te bouwen. Maar Jeruzalem zal dus heidens gebied zijn. En dan zijn er twee getuigen. Twee getuigen die 3,5 jaar, staat er heel duidelijk, die 3,5 jaar getuigen. We hebben het net met elkaar gelezen. Die getuigen, die zijn, nou u weet dat voordat er Jezus terugkwam, of toen de Jezus al op aarde kwam, toen zeiden ze, ja, maar eerst moet Elia toch komen, voordat alles hersteld zal worden. Nou, de Joden wisten drommels goed, eerst moet Elia komen. Nou, Elia is een van deze getuigen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als je leest in vers 5 en 6, dat uit hun mond het vuur des Heren komt. Nou, dat is gebeurd met Elia. Want hij sprak en de mensen verbrandden voor hem. Die hem kwamen gevangen nemen. Tot 2 maal toe. Maar wat er nog meer gebeurt. In vers 6 van Openbaring 11. Daar staat, deze hebben de macht de hemel te sluiten. Zodat er geen regen valt gedurende de dagen van de profeteren. Is het al een keer eerder gebeurd? Kijk dus in Jacobus 5. Jacobus 5, laat het maar even lezen. Daar hebben we Elia. Elia die werkt onder het volk van God. Dat is heel wonderlijk. Want de Heer zegt tegen Elia, Elia, ik heb nog 7000 die een knie voor de Baal niet gebogen hebben. Kent u dat? Elia, jij denkt dat je de enige bent, maar er zijn er nog 7000. Wonderlijk dat je hier in Openbaring leest dat als er een aardbeving is, dat er ongeveer 7000 mensen sterven. Want die zijn er niet. Ja? Dan worden de rollen omgekeerd. Maar hier in Jacobus 5, daar staat in vers 17, Elia was slechts een mens, zoals wij. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land. Hoe lang? 3 jaar en 6 maanden. Dus wat er toen gebeurde, dat gaat nog een keer gebeuren. Wat gebeurde er aan het einde van die 3 jaar en 6 maanden? Weet u nog? Toen nodigde Elia dat hele volk uit op de berg Karmel. En toen zei Elia, en nou moet jullie kiezen. De gruwel van Baal of de God van Israël. Nou, dan zie je dat er een keuze gemaakt wordt. En dan roept heel Israël uit, Eliyahweh, Eliyahweh. De Heere die is God. God is Heere. En dan komt het hele volk op dat moment massaal tot erkenning. En dan breken ze met de Baal. Nou, dat gaat Elia weer opnieuw doen. Elia, die eigenlijk zijn werk nooit heeft af kunnen maken, zal dan weer verschijnen. En hij zal dan 3,5 jaar onder het volk werken en het hart van het volk weer terugbrengen tot God. Door tekenen en wonderen. En aan het einde van die 3,5 jaar leidt dit uiteindelijk tot het moment dat het Joodse volk zal zeggen, wij willen die antichrist niet. En dan wordt het verbond verbroken. Nou, dan snap u wel dat Israël helemaal alleen komt te staan. Want deze antichrist, die zal uiteindelijk die twee partijen waar we het zondagavond over hebben, dat Oostblok, Irak en Iran, en Europa, Griekenland en Rome, bij elkaar brengen. Dat zal één grote macht worden. En wie komt er tussenin te staan? Israël. Israël wordt als het ware helemaal in de tang genomen. Zowel vanuit de kant van de islam als de kant van de Europese Unie. En Israël kan dan geen kant meer uit. En dan breken ze ook nog eens een keer met de grote regeringsleider. De grote machtige man die dan zal regeren. Nou, dan snapt u ook wat er dan gaat gebeuren. Want dan staat er in Openbaring, en dat lezen we ook straks, dan wordt aan Israël 2 vleugels gegeven. En dan krijgen ze een plek van God aangewezen waar ze door God beschermd zullen worden. Ze zullen weg mogen vluchten. Nou, dat gebeurt er in dat stukje. Die eerste 3,5 jaar hebben ze de gelegenheid om zich tot God te keren. De een is Elia en zover ik kan zien in het 6e vers, als we weer even terug gaan naar Openbaring 11. Daar staat dat de plagen die zo genoemd worden, vuur komt er uit de mond en er valt geen regen gedurende profeteren. Nou, dat slaat heel duidelijk op Elia. En als er dan staat dat de wateren in bloed veranderen, in vers 6, en om de aarde te slaan met allerlei plagen, ik kan er niet ontkomen om te denken aan de grote Mozes. Die ook zijn werk niet afgemaakt heeft. Die ook voordat ze in het land Kanaan kwamen, door de Heer weggenomen werd. Ja? En ik denk dat Elia en Mozes daar een geweldige taak zullen verrichten. Zij zijn ook degene die verschenen aan de Heer Jezus toen hij verheerlijkt werd op de berg. Matthäus 17. De Heer Jezus verheerlijkt en die verschenen aan hem. Mozes en Elia die spraken over dat wat hij in Jeruzalem zou gaan doen. Nou, en dan komen ze inderdaad in Jeruzalem. En dan gaat God zijn plan verwezenlijken in Jeruzalem. En daar zijn Mozes en Elia getuigen van. En Mozes en Elia worden eigenlijk de olijfbomen, de kandelaren genoemd, de 2 getuigen die voor het aangezicht van God staan. Niet om Israël aan te klagen. Oh, wat is het gebeurd dat Mozes voor het aangezicht van God gestaan heeft. Hè? Dat Mozes tegen God zegt, God, spaar uw volk. Verwerp mij dan maar. Wat heeft hij gepleit voor zijn volk Israël? En ook Elia, die zijn volk aanklaagde, en toen op een gegeven moment juist ook voor zijn volk er was. Mozes en Elia die zo'n belangrijke rol zullen spelen. En waardoor als het ware de olie vanuit die olijfbomen in de kandelaren weer komt. En Israël als het ware het licht zal gaan schijnen zoals het ooit geschenen heeft. Wat gaat er dan gebeuren? dan staat er op een gegeven moment dat deze twee getuigen hebben hun taak volbracht. Zijn klaar, ze hebben het voleindigd, staat er. Dan staat in vers 7, wanneer zij hun getuigenis voleindigd. En daar hebben ze eindelijk hun taak volbracht. En wie komt er dan? Dan staat er, dan komt het beest uit de afgrond. Als we het over de afgrond hebben, aan welk hoofdstuk moeten we dan ook weer denken? Hier wordt niet gesproken over het beest uit de zee. Dat is de antichrist. Hier wordt ook niet gesproken over het beest uit de aarde. Dat is de valse profeet. Zoals Openbaring 13 ons dat laat zien. Hier wordt gesproken over het beest uit de afgrond. En daar kunt u over lezen in Openbaring 9 vers 11. En Openbaring 9 vers 2 zien we dat de put van de afgrond geopend wordt. En dat we daar, weet u het nog, een uitstorting hebben, een demonische uitstorting over deze aarde. Niet een uitstorting van de Heilige Geest met de wind van God. Nee, een demonische uitstorting met rook, waaruit demonen tevoorschijn komen en de mensen pijnigen. 5 maanden lang, zoals we in het woord kunnen lezen, dat 5 maanden lang de zondvloed, 150 dagen lang, de wateren de overhand hadden. Zo zien we dat hier 150 dagen lang deze wereld helemaal in de ban is van demonische machten. En wat staat er dan in vers 11? Zij hadden over zich, Openbaring 9 vers 11, zij hadden over zich als koning en engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. En hier heb je dus heel duidelijk de tegenstander, de verderver waar we het net over hadden. Hier zien we heel duidelijk het beest uit de afgrond, de grote demonische machten die uit de afgrond komen en dit getuigenis willen beëindigen. Ja? En dat gebeurt ook. Deze twee getuigen, Elia en Mozes, die komen, die worden gedood. Hoe is het mogelijk? Deze twee mannen Gods worden gedood en hun lijk ligt op de straten van Jeruzalem. Jeruzalem? Nou, Jeruzalem krijgt die twee hele vreemde namen. Sodom. Waar moeten we dan aan denken, aan Sodom? Een vreselijke zondige stad, hè? De zonde die ten hemel steeg. Egypte wordt deze stad ook genoemd. Slavernij. Occultisme in Egypte. Nou, zo wordt Jeruzalem eigenlijk door de Heer genoemd. Op dat moment. Nou, kunt u nu voorstellen wat er in Jeruzalem gebeurd is? Vreselijk hoe Jeruzalem zo genoemd. En dan wordt er duidelijk nog achtergezet in vers 8. Alwaar ook hun heren gekruisigd werd. Nou, dat kan natuurlijk niet mis. Hier wordt Jeruzalem mee bedoeld. Zo vervallen is Jeruzalem. En dan zijn die mensen op deze aarde toch zo blij. Ja, want dan staat er in vers 10. En zij die op de aarde wonen. Weet u nog wat ik gezegd heb? Vanaf Openbaring 4. Als Johannes mag opklimmen naar de hemel. Vanaf dat moment heb je steeds in Openbaring. Zij die in de hemel wonen. En zij die op de aarde wonen. De achterblijvers. Degene die niet bij de gemeente behoren. De achterblijvers. Zij die op de aarde wonen. Ze zullen als het ware een soort Sinterklaasfeest vieren. Ze sturen elkaar geschenken. Wat zijn we blij. Dat wij overwinnaars zijn. Och. Dat dachten de Farizeeën ook. Toen ze de Jezus gekruisigd hadden. Dat dachten de Joden ook. Toen de Jezus begraven was. Ze dachten. Nou, dan zijn we er vanaf. Maar juist. Dan komt de Heer met die geweldige overwinning in vers 11 na 3,5 dag. Komt de levensgeest van God in hen en ze staan op hun voeten. En ze zijn overwinnaars. O mensen, wat is het prachtig dat wij mogen weten. God heeft het laatste woord. En Hij is overwinnaar. En als ze dan op hun voeten staan en dan aanschouwt de wereld wat daar gebeurde. O, wat een vrees. Wat een angst. En dan gebeurt dat prachtige wat hier staat, dat de Heer zegt zo mooi, precies hetzelfde als wat hij tegen Johannes zei in Openbaring 4 vers 1, vers 12 van Openbaring 11. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, klimt hierheen op. Precies hetzelfde zei God ook tegen Johannes, klim erop. En wat gebeurt er dan? En zij klommen naar de hemel op in een wolk. Mooie uitdrukking, hè? Zij klommen op een wolk richting hemel. Onbereikbaar voor de mens hier op aarde. En dan eindigt dit stukje met een vreselijke grote aardbeving. Een aardbeving waardoor de stad schudt. En het zou wel eens kunnen zijn, we kunnen dat niet met zekerheid zeggen, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat hier ook het einde plaatsvindt van de bouwwerken op de Tempelberg. U weet dat er onder het Tempelplein heel veel ruimten zijn. En dat de Joden zelfs verboden werd om verder nog te graven onder het Tempelplein. Want u weet wel, die tempel is keer na keer verwoest en weer opgebouwd. En dat er allerlei restanten zijn en gebouwen en hele ruimtes gevonden onder het Tempelplein. En het zou heel goed kunnen zijn dat God zelf een einde maakt aan al die heidense gebouwen op het Tempelplein. Er staat niet voor niets, hij zal zijn dorstvloer reinigen. Hij zal zijn dorstvloer zuiveren. Daar hoeven wij helemaal niet onze handen uit te steken. En dan wordt de tijd klaar dat de tempel uit de hemel zichtbaar wordt. En dat God laat zien, en zo had ik het bedoeld. Kijk, wij weten drommels goed hoe het in de Bijbel gaat. Hoe het in de Bijbel staat. En we weten ook dat het zo zal gaan. He, en ook al zien we die processie hier op deze wereld plaatsvinden, kijk maar wat verder. En weet dat God uiteindelijk tot zijn doel komt met zijn volk Israël. En dan zal God werkelijk echt tot zijn doel komen met Israël. Amen.